is Haiti, er waren daar verkiezingen. 9 augustus is het zeker, Joris Willems?
Ja, 9 augustus, was 3 weken geleden of zoiets.
Ja, jij woont nog altijd in Port-au-Prince en je bent een beetje waarnemer gaan spelen. Was dat in een officiële hoedanigheid of niet?
Dat was in een officiële hoedanigheid, dus ik was officieel geaccrediteerd, zoals dat men dat dan in technische termen noemt, voor een organisatie, Justice et Paix. Mensenrechtenorganisatie, een van de mensenrechtenorganisaties die al jaren de verkiezingen observeert en onder andere rapporten maakt rond de onveiligheid, rond de hervorming van justitie en dergelijke meer.
Over welke verkiezingen ging het hier eigenlijk?
Dus deze ronde was de eerste van 3 rondes. Dit was senaats- en parlementverkiezingen. De tweede ronde die moet daarvan volgen op 25 oktober. Die wordt dan meteen ook gecombineerd met de presidentiële verkiezingen, de eerste ronde daarvan. En daarvan komt de tweede ronde op 27 december, samen met de lokale verkiezingen.
Dus. Ah ja, want die moesten toch al in 2011 plaatsgegrepen hebben, hè?
Inderdaad, ja. Dus eigenlijk, om het heel kort samen te vatten, die electorale cyclus is doorbroken geweest vanaf dat de huidige president aan de macht is gekomen. Die heeft eenvoudigweg 9 augustus, dus enkele weken terug, niet meer meegerekend, heeft hij geen verkiezingen georganiseerd.
Ja, maar Joris, er is daar die grote aardbeving geweest met 200.000 doden.
Klopt, maar het is na die aardbeving dat men in november en in maart presidentiële verkiezingen heeft georganiseerd. Dus het was best wel mogelijk.
Aha. Ja. En die, de technicaliteit van de verkiezingen te eindigen, werd het volledig parlement herverkozen? Of is dat een stuk? Is dat zo een beetje zoals een Amerikaans systeem, waar je dus van die, de terminologie niet precies, maar misschien wel van hoe dan die, als er een derde of zo, ieder 2 jaar een derde van verkozen wordt? Is
dat, je hebt de Senaat dat effectief elk om de 2 jaar een derde van verkozen wordt. Er is op dit moment nog 1/3 van de Senaat actief, dus het mandaat van 2/3 van de Senaat is inmiddels afgelopen. Het mandaat van het parlement is afgelopen begin dit jaar, dus er is de facto geen parlement meer, er is de facto eigenlijk geen functionele Senaat meer. En de lokale besturen zijn allemaal aangesteld per presidentieel decreet. En dan kan je je daar al wel bij voorstellen dat dat eerder over mensen gaat die dicht aanleunen bij de huidige president. Ja. Dus kort samengevat zijn er momenteel 13 verkozenen nog in Haiti.
Oké, maar die mensen wiens mandaat dan verlopen is, parlementair mandaat verlopen is, nemen die het dan voorlopig waar of zit er effectief niemand meer in het parlement?
Er wordt geregeerd per presidentieel decreet.
Oké, dus dan die verkiezingen. Dat is hier helemaal niet in het nieuws geweest. Hoe zijn die verlopen? Want eigenlijk, je hebt ons aangeschreven, toch een beetje met de boodschap van er zijn daar toch wel wat zaken verkeerd gegaan tijdens die verkiezingsgang daar op 9 augustus in Haiti.
Dat is het minste wat je daarvan kan zeggen. Ik heb zelf in Port-au-Prince geobserveerd, de première circonscription de Port-au-Prince. En dat was een regelrechte chaos. Ik heb 4 stembureaus gedaan. Van de 4 stembureaus zijn er 3 door gewelddadigheden gesloten geweest. Is er 1 weliswaar geteld geweest, maar dat de procesverbalen van die stemming zijn nooit op het telbureau aangekomen. Dus
van de 4 stembureaus zijn alle stemmen eigenlijk verloren gegaan.
Van degene die ik gezien heb,
van degene die jij gezien hebt.
Ja, ja. Klopt.
Een dingetje dat ermee te maken heeft, ik herinner mij bij een vorige verkiezing, ik denk dat de presidentsverkiezing was, dat de opkomst toen 11% was of zoiets. Allee, iets dat eigenlijk maakt dat die verkiezingen niet erg geloofwaardig of representatief zijn. Hè. Hoe was het eigenlijk nu met de opkomst gesteld? Voordat we teruggaan naar het verloop.
Ik denk dat je daar het officiële rapport moet leggen naast wat de observatoren en dan voor een keer ook wel de internationale observatoren en de lokale observatoren zijn daar min of meer over eens. Het officiële cijfer door de kiescommissie dat naar voren wordt geschoven is 18%. Maar dat lijkt alle observatoren veel te hoog. Die eerder spreken over iets van een 5% van participatie.
En zag je dat eigenlijk ter plaatse?
Absoluut. Ja, absoluut.
Dus het was eigenlijk rustig, bij wijze van los rustig qua opkomst dan?
Qua opkomst van kiesgerechtigden, ja, inderdaad, was het zeer rustig. Daartegenover stond dat het politieke systeem en het presidentiële decreet, want er was geen kieswet, er was een kiesdecreet. Er was geen parlement, dus er kon geen wet meer zijn. Dus het kiesdecreet stelt eigenlijk dat alle politieke partijen, en dan zijn er toch zo'n 128, dat die allemaal een mandataris kunnen hebben in een stembureau. Nu, de infrastructuur van die stembureaus, ja, dat ging veelal door in klaslokalen. Het was vaak ook vele stembureaus in eenzelfde klaslokaal. Dus dat was een gedrum voor mensen die de studio een beetje kennen. Het was in een oppervlakte van de studio, die laat ons zeggen 5x5 is.
Ja, zoiets, ja.
Zaten er soms 3 stembureaus. Je kan daar onmogelijk en de mandatarissen zitten die de verkiezingen moeten observeren, en het personeel van de stembureaus. En tel dan daar nog bij de observatoren en de kiezers. Ja, dat gaat gewoon niet. Dus er is heel slecht over gecommuniceerd geweest. Er zijn heel veel problemen. Dus de problemen zijn wellicht daarmee begonnen. Dat die mandatarissen waren 1 slecht ingelicht, 2 bijzonder weinig op de hoogte van wat hun eigen rol en hun eigen deontologie zou moeten zijn. Dus zij mogen niet interveneren in de stemming en dergelijke meer. Zij zijn daar echt werkelijk gewoon om te kijken van loopt dit zoals het hoort. En daar is het eigenlijk bij, ik heb in het stembureau dat ik om 6 uur 's morgens toen heb weten opengaan, ja, dat was een gigantische chaos. Er waren 28 stembureaus. Er werd op het moment van dat de opening van het stembureau er was, zijn de mandatarissen binnengelaten. Dat waren er dik een 100-tal. Later zijn er nog eens zeker onder druk, hè, er werd op de ijzeren poort met stenen niet gegooid, maar zwaar geklopt, zeg maar. Er zijn er nog eens.
Omdat ze niet binnen konden allemaal.
Omdat ze niet binnen konden, ja.
Eigenlijk hadden ze er wel recht op.
Ja en nee, want er waren zowel voor observatoren, dus, en dan heb ik het over officieel geaccrediteerde observatoren, als officieel geaccrediteerde mandatarissen, waren er veel problemen juist met die accreditaties. Ja. Ik heb bijvoorbeeld zelf mijn accreditatiebadge pas om 4 uur in de namiddag, de dag voor de stemming, kunnen ontvangen. Ja. En voor velen is dat anders geweest. En dat gaat nog als dat voor Port-au-Prince is. Maar als je dan over de provincie spreekt, ja, dan moet je letterlijk rekenen dat daar in sommige gevallen 8 uur dat over de weg moet reizen. En dan daarna moet dat soms nog te voet de berg op, letterlijk.
Die 128 partijen, zijn dat dan allemaal partijen die overal in het land zitten? Of zijn er heel veel lokale partijen bij? Want dat is enorm, hè?
Ja, dat is enorm. Er zijn een aantal die een geschiedenis hebben. Er zijn een aantal waarvan nog niemand ooit gehoord heeft. Waar een aantal figuren zichzelf willen profileren via een partij. Mm-hmm. En die zijn zeker niet representatief op nationaal niveau op een aantal na.
Er is een enorm gat tussen enerzijds het aantal participanten om mee te doen om op lijst te staan, en anderzijds het aantal participanten om te gaan stemmen. Dus 1 op 6 of minder kiezers, 1 of kiesgerechtigden zijn gaan stemmen, en anderzijds 128 partijen. Hoe verklaar je zoiets?
Ik denk dat het een wat met het andere samenvalt. Het feit dat er zoveel partijen waren, hebben mensen eigenlijk helemaal geen... hebben mensen ja, ook niet echt kunnen identificeren van wie zijn al deze mensen. Er is bijvoorbeeld heel weinig campagne gevoerd op de presidentiële partij en een andere grote partij na dan wellicht. Maar er is bijzonder weinig campagne gevoerd. Mensen zijn ook, om het heel kort te zeggen, na quasi 30 jaar democratisch experiment, na x aantal buitenlandse interventies, die democratisch verkozen besturen, werkelijk democratisch verkozen besturen, aan de kant hebben gezet, zijn de mensen hun geloof in de democratie gewoon kwijt. En sommigen worden zelfs letterlijk nostalgisch naar een dictatuur.
Bert, had jij een vraag?
Ja, maar je hebt het al een beetje beantwoord, denk ik, want als ik dat zo hoor, dan vraag ik me af, doen ze dat nu expres?
Ik ben blij dat jij die vraag stelt, dan moet ik het zelf niet suggereren, maar het is zonder twijfel zo dat de presidentiële partij, dat zij een aantal aanhangers hebben die een partijtje hebben opgericht, dat dan achteraf kan samengaan met, of de operationele chaos van de stembusgang bemoeilijken, net doordat die mandatarissen er bijvoorbeeld moeten bij zijn. Dus tel er een partijtje bij en jij richt ook nog een partijtje op en je trommelt wat buren op en dan...
Dat kan natuurlijk wel gevolgen hebben, want de president is uitgesloten van de volgende presidentsverkiezingen.
Is uitgesloten van de volgende presidentsverkiezingen omdat er geen twee opeenvolgende mandaten mogen komen, maar hij kan wel een protégé aanduiden.
Een dauphin.
Ja, zoals dat bijvoorbeeld ook gegaan is met het pingponggespel tussen Aristide en Préval bijvoorbeeld. Hè. Dus Aristide was president, Préval eerste minister. Dan werd Préval president, Aristide eerste minister. Aristide opnieuw president en zo is het dan voortgegaan.
Het Poetin-Medvedev-manoeuvre.
Daar heeft het inderdaad wat van weg, ja.
Maar wel al vroeger dan. Je had het over die interventies die dan democratisch verkozen regeringen omver geschoven hebben. Ik hoor het altijd juist naar Aristide, maar anderzijds was blijkbaar Aristide ook wel niet vies van enige manipulatie, als ik je zo hoor.
Hij was niet vies van manipulaties, zeker niet in de laatste periode, dus de verkiezingen van 2000, waren zeer problematisch wat betreft de senaatsverkiezingen. De presidentsverkiezingen was eigenlijk weinig twijfel over, maar er was duidelijk fraude gepleegd met de senaatsverkiezingen.
Maar was dat dan de reden waarom hij aan de kanten geschoven is?
Kijk, het buitenland heeft op dat moment, omdat hij die verkiezingen niet heeft georganiseerd, heeft op dat moment de geldkraan dichtgedraaid. Omdat hij de verkiezingen heeft gemanipuleerd, de geldkraan dichtgedraaid. En dat is, dat heeft zijn effect gehad natuurlijk op de bevolking. Maar er is duidelijk ook vanuit het buitenland, was Aristide niet de man die zij op die plaats wilde hebben. Hij verzette zich toch in min of meerdere mate tegen de verdere liberaliseringen en dergelijke meer. De privatiseringen, opengooien van de markten. En dergelijke meer. En dat was in de eerste plaats, moet je daar natuurlijk de Verenigde Staten rekenen, maar ook Canada, Frankrijk, Brazilië is er eigenlijk later pas wel bijgekomen. Maar die drie, Canada, de VS en Frankrijk, hebben daar een zeer belangrijke rol gespeeld in het uitdrijven van Aristide.
Ja, maar
tot twee keer toe.
Ja, maar hij is geëvacueerd, ontvoerd zijn sommigen, eigenlijk door de Amerikanen. De laatste keer, denk ik, hè?
En de Fransen, ja.
En de Fransen,
ja.
Terug naar de verkiezingen. Jouw observatie alleszins was dat in die vier stembureaus, dat het daar chaotisch verlopen is, inderdaad weinig volk en weinig opkomst, veel volk, veel chaos. De stemmen zijn verloren gegaan. Heb je eigenlijk zelf feedback in het mooie Nederlands dan gekregen van andere observatoren, van andere bureaus?
Die lopen eigenlijk vrij gelijk. In het binnenland zijn, laat ons ook in alle eerlijkheid zeggen, dat er in bepaalde stembureaus is de stemming wel redelijk verlopen. Hè. Die weliswaar met een beetje vertraging geopend. Maar dat zijn zaken die je in een context als Haiti wel even door de vingers moet kunnen zien. Maar het feit dat alle observatoren die ik persoonlijk gesproken heb, binnenlandse observatoren, ik moet toch even preciseren, alle binnenlandse observatoren waren het erover eens dat dit een kleum van een verkiezing was, een chaos, en dat eigenlijk voor sommigen het ook de meest gewelddadige, meest chaotische stembusgang was sinds 1987.
Gewelddadig, zijn er doden gevallen?
Er zijn doden gevallen, ja. Het is niet precies duidelijk hoeveel dat er zijn. Ook in de pre-electorale campagne waren er al tenminste 4 of 5 doden. Dat gaat dan over mensen die affiches aan het hangen waren of iets dergelijks. En na de verkiezingen zijn er ook doden, maar het is heel moeilijk om daar precieze cijfers over te pakken te krijgen, omdat men soms, wat eigenlijk electoraal geweld is, dat men dat als een accident of als een ordinaire moord beschouwt en het niet koppelt aan de verkiezing.
Je zei expliciet dus de Haïtiaanse respons over de kiesgang. Je zegt dat omdat je naar ons ook die verslagen gestuurd hebt van de Organisatie van Amerikaanse Staten, enerzijds en ook van de Europese Unie, die concludeert, ja, de conclusies zijn toch iets anders in de zin van, er zijn problemen geweest, maar eigenlijk heeft dat de kiesgang wel bemoeilijkt, maar het is een moeilijk begin, maar het ging toch en we moeten dus verder eraan bouwen.
Ja. Ja, dat is eigenlijk een beetje de standaardzin die ze copy-pasten vanuit de Democratische Republiek Congo en dergelijke meer. Dat is copy-paste en dat is net dezelfde uitdrukking die je ook bijvoorbeeld in 2010 voor Haiti hebt gezien. Dus het mag ons eigenlijk niet meer verbazen. Maar zij spreken over, inderdaad, er waren wel wat onregelmatigheden, maar niet in die mate dat het de uitslag van de stembusgang heeft kunnen beïnvloeden. Nu, dat gaat radicaal in tegen de observaties van lokale mensenrechtenorganisaties.
Ik quote bijvoorbeeld, these violent actions were not widespread and they did not affect the overall voting process. De Organisatie van Amerikaanse Staten. Dus er was geweld, maar niet wijdverspreid. En ze hebben het kiesproces op zijn geheel niet echt beïnvloed.
Ja, en dat gaat regelrecht in tegen de rapporten van nationale mensenrechtenorganisaties die ook de verkiezingen hebben georganiseerd. Om één klein concreet voorbeeldje te geven, de kiescommissie spreekt bijvoorbeeld dat over, heeft een cijfer naar voren geschoven van 53 stemcentra die gesloten zijn geweest. Iedereen van de nationale observatoren heeft daar zuur mee gelachen. Er is één mensenrechtenorganisatie, RNDDH, Réseau National de Défense des Droits Humains, en zij komen enkel in hun eigen observaties al tot 104 centra. En dat gaat dan maar over één enkele organisatie.
En dat cijfer van de 50 kwam van wie?
Van de Nationale Kiescommissie.
Van de organisator zelf eigenlijk. Ja,
ja, klopt.
Ja, want die krijgt dan toch wat bloemetjes toegeworpen van de internationale gemeenschap, zoals men zegt, waarmee ik dus bedoel de Organisatie van Amerikaanse Staten. Maar dat is niet alleen, om duidelijk te zijn, de Organisatie van Amerikaanse Staten, dat is niet alleen de Verenigde Staten van Amerika, dat is ook Zuid-Amerika bijvoorbeeld. Zit Venezuela daar bijvoorbeeld ook niet in?
Maar zoals het vaak gaat, in de VN zit ook de Verenigde Staten en ook alle lidstaten zo gezegd, maar je hebt daar bepaalde structuren, bepaalde modaliteiten in die administratie die eigenlijk maken dat de rol van Washington daarin primordiaal is. Hè.
De tijd vliegt, hè. We zijn al 7 voor 2, dus binnen een minuut of 4 moeten we gaan stoppen. Maar wat niet onbelangrijk is, je zei dat in een eerste verslag, of een uitgebreide verslag, zei je ook dat Europa daar tussen de regels door kritischer was. Je hebt mij dat dingen doorgestuurd, maar dan op het eerste blad een samenvatting van het uitgebreider primair verslag.
Ja.
Gaat dan ook wel in de zin van, er zijn problemen geweest, maar het kwam wel, want overal was het, op zijn geheel gezien, was het wel in orde.
Mm-hmm.
Maar als je zegt, van ja, maar als je de bladzijde verder leest, blijkt dat eigenlijk niet zo is. Wat staat er daar dan verder in?
Je hebt bijvoorbeeld cijfers, het is heel opvallend, hè, dus je hebt een kort verslag van een tweetal bladzijden dat eigenlijk het begin is van dit preliminaire rapport dat ik aan jou heb doorgestuurd.
Van 10 bladzijden, ja.
Van 10 bladzijden. En na de eerste 2 bladzijden gaan zij wel meer in detail. En heb je daar bijvoorbeeld, wordt daar ook in gesteld dat er in 30% van de gevallen was de secret du vote, dus de geheimhouding, was het gewoon niet mogelijk. 30% is toch niet onbelangrijk. Ze mogen daar dan wel bij vertellen van we hebben ook niet vastgesteld dat op het moment dat wij daar waren, dat daar is geprobeerd van daar invloed op uit te oefenen op de mensen die gingen stemmen. Maar ja, mensen zijn ook niet zo dom om, als ze dan druk gaan uitoefenen, de EU had de methodologie van 30 minuten per stembureau te blijven, ja, dan wacht men een half uur. Hè. Dus dat is één voorbeeld. Ook in de kiescampagne bijvoorbeeld spreken zij toch over belangrijke... een discrepantie tussen de aandacht die is gegaan naar de presidentiële partij, ook naar de kiescampagne van hem, dat daar veel meer aandacht is gegaan, vooral op bepaalde radiostations, naar de partij van de president, die overigens openlijk ook, wat eigenlijk niet mag, als president campagne heeft gevoerd voor zijn eigen partij, die ook de avond voor de kies, voor de stemming, is er een lang discours in het kader van een campagne ook heruitgezonden geweest op de nationale radio, wat eenvoudigweg volgens het kiesdecreet niet mag. Dus dat is...
afstand van je micro houden.
Ook de mandatarissen bijvoorbeeld, en dat is toch een cijfer, en dat spreekt eigenlijk wel boekdelen, vind ik. Maar als je naar de mandatarissen kijkt, dan zie je, dan denk ik dat in 97% van de gevallen hadden ze gezien dat er mandatarissen effectief aanwezig waren. Maar denk dat het 79% van de gevallen was het de presidentiële partij die net die mandatarissen daar ter plaatse had. En veel minder voor de andere partijen. Dus je hebt echt een... Om dan nog maar over de financiën voor de kiezingen eigenlijk te zwijgen. Want ja. er was... De financiering is heel laat op gang gekomen voor die 128 partijen. Klopt dat die heel beperkt was doordat er zo'n belangrijke versnippering was. Maar eigenlijk de enigste die echt campagne hebben kunnen voeren, uitgebreid campagne hebben kunnen voeren, dat zijn een aantal grote partijen, waaronder de presidentiële, pas opgericht weliswaar, maar met geld van de macht. Er wordt ook gezegd van politiewagens zijn gebruikt geweest voor die campagnes, wagens van de overheid zijn gebruikt geweest voor die campagnes. Ja. En dat strookt helemaal niet met wat dan hun uiteindelijk korte bevindingen zijn.
Ja, dus we zijn een kwart uur bezig geweest over eigenlijk hoe het allemaal verlopen is, dat er problemen waren en dat er nu dus blijkbaar de internationale observatoren of organisaties daar dan geen relevante conclusies aan verbinden en niet kritisch blijven. Dat komt dan waarschijnlijk omdat het huidige regime wel goed ligt bij de Verenigde Staten en Europa. Hoe komt dat?
Bon, kijk, ze hebben hem in 2010, daar moeten we misschien even terugverwijzen naar uitzendingen van een vijftal jaar geleden, maar hebben zij erom geholpen dat de huidige president aan de macht is gekomen. Zonder hun interventie was de huidige president nooit aan de macht gekomen.
Maar waarom is zij goed voor het Westen? Mensen kunnen van gedacht veranderen, hè, op zich. Het is niet omdat ze hem vijf jaar geleden, dat ze nu niet inzien dat hij het slecht doet.
Hij is voor grote projecten. Er is bijvoorbeeld een enorm toeristisch project waar buitenlandse industriëlen kunnen komen investeren. De goudmijnen bijvoorbeeld, goudaders die gevonden zijn, die zouden kunnen geëxploiteerd worden en dergelijke meer. Dus het is op dat niveau is de huidige president, Michel Martelly, is die heel meegaand met de internationale gemeenschap. En wellicht heeft het daar heel veel mee te maken. Plus het feit dat ze natuurlijk ook heel moeilijk kunnen zeggen van, ja, we hebben hem wel aan de macht gebracht, maar uiteindelijk, ze gaan nooit zeggen van, we hebben daar een enorme fout gemaakt. Ze kunnen niet zeggen van dit is, ze kunnen dat natuurlijk wel, maar ze gaan het effectief nooit doen van te zeggen van wij hebben een belangrijke fout gemaakt met hem aan de macht te brengen. Dus het is een beetje het eigen stinkende potje dichtdekken.
Goed, en daarmee met het stinkend potje ronden we dit gesprek af. Dank Joris Willems. Vanuit Port-au-Prince zeg ik bijna, nee, vanuit onze studio, ja. En voorlopig een paar weken in België dus. Ja. Volgende